Welkom bij de Gemeentemaand podcast. In een reeks van 5 afleveringen gaan de specialisten van Ten Holte Noordam Advocaten samen met gesprekspartners uit de praktijk in op 5 verschillende thema's die relevant zijn voor gemeenteambtenaren. De thema's die aan bod komen in de afleveringen zijn privacy, het motiveren van besluiten, schaarse rechten, planologische medewerking en tot slot evident privaatrechtelijke belemmeringen.
In deze derde aflevering ga ik, Casper Dekker, advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Ten Holte Noordam, in gesprek met Johan Wolfswinkel, hoogleraar bestuursrecht, markt en data aan de Universiteit van Tilburg, en Yvonne Westhout, adviseur economie en ruimte bij de gemeente Hellevoetsluis, het hebben over schaarse rechten. Alvorens we dat gaan doen, zal ik allereerst mijzelf even introduceren, waarna Yvonne en Johan zich ook zullen voorstellen. En daarna gaan wij in gesprek over de vragen die in de praktijk leven, naar aanleiding van verschillende uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Met die uitspraken is natuurlijk wel wat duidelijkheid gekomen over hoe dat allemaal werkt met schaarse rechten, over looptijden en over de verdelingssystematieken. Maar dat neemt niet weg dat ook die uitspraken nog steeds vragen laten voor de praktijk. En daarom gaan wij vandaag in op eigenlijk 3 hoofdthema's. Waarbij de eerste is, hoe zit dat er nou uit met een vergelijkende toets als ik die gebruik om te gaan verdelen? Wat voor eisen mag ik dan stellen? Hoe zit het met het overdragen van schaarse rechten? En mag je bij het verdelen differentiëren tussen oude en nieuwe partijen of op een andere manier? Nou, zoals ik al zei, ik zal me allereerst even zelf introduceren. Ik ben Casper Dekker. Ik werk sinds 2016 bij Ten Holte Noordam Advocaten. Ben de advocaat bestuurs- en omgevingsrecht en hou me daar onder andere bezig met de advisering en het procederen over schaarse rechten. Zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven. Vandaag spreek ik dus met Yvonne Westerhout, die werkt bij de gemeente Hellevoetsluis. Yvonne, kun jij wat toelichten over wie je bent en wat je doet en hoe schaarse rechten jou af en toe bezighoudt?
Ja. Mijn naam is Yvonne Westerhout. Ik werk bij de afdeling ruimtelijke ontwikkeling en beleid van de gemeente Hellevoetsluis. En ik zit met name specifiek bij de afdeling economische zaken. En in mijn werk ben ik 2 jaar geleden tegen de schaarse rechten aangelopen. Toen het standplaats- en ventbeleid van de gemeente Hellevoetsluis geactualiseerd ging worden.
Oké, dankjewel. Johan, wil jij toelichten wie je bent, wat je doet en hoe schaarse rechten jouw werkzame leven beïnvloeden?
Mijn naam is Johan Wolfswinkel, hoogleraar bestuursrecht, markt en data in Tilburg, zoals je al aangaf. Ja, schaarse rechten, die zou je eigenlijk kunnen beschouwen als mijn eerste liefde als het gaat om onderzoek, als het gaat om juridisch onderzoek. Dus ik heb eigenlijk sinds dat ik afstudeerde, mij bezighouden met schaarse rechten. Eerst in mijn promotieonderzoek. Dat heb ik in 2013 afgerond. En je ziet vaak dat mensen die gepromoveerd zijn, die zijn op een gegeven moment helemaal klaar met het onderwerp waarmee ze zich die jaren daarvoor hebben bezighouden. Het gekke was, of het aardige is, dat schaarse rechten eigenlijk in de periode daarna, dus na 2013, toen ik mijn proefschrift afronde, enorm in de belangstelling ook van de praktijk zijn komen te staan. Ze bestonden natuurlijk al jaren, die schaarse rechten, maar dat de juristen keken naar welke juridische eisen kunnen stellen aan de verdeling daarvan. Dat is echt, denk ik, het laatste decennium gewoon enorm in opkomst geraakt. Waardoor er zowel vanuit de praktijk als vanuit de theorie enorm veel belangstelling is blijven bestaan voor de verdeling van schaarse rechten.
En dan ben jij er dus nog niet helemaal klaar mee als ik jou zo
Nee, het is natuurlijk wel de kunst om steeds weer nieuwe vragen te stellen. Hè. Een aantal vragen zijn opgehelderd, dus daar kun je gewoon aangeven wat de stand van het recht is. Maar ik denk als je de rechtspraak volgt, de rechtsontwikkeling volgt, dan zie je eigenlijk ook dat soms nieuwe antwoorden roepen weer nieuwe vragen op. Dus het is zeker nog niet uitgekristalliseerd. Het is wel steeds de kunst om die vragen te stellen die echt nieuw zijn. Nou, en daar is misschien net zoiets als dit hartstikke geschikt voor.
Ja, dat denk ik. Ik denk dat dat ook een mooi bruggetje is naar het eerste onderwerp van, nou ja, stel nou dat je gaat verdelen, want nou, je moet het verdelen, want je moet een soort van mededinging creëren. Heb je verschillende smaken, waaronder de vergelijkende toets of de tender of de beauty contest, hoe je het wil noemen. En daarbij rijzen volgens mij wel de vragen, welke eisen mag je dan stellen? En dan eigenlijk gelijk een vraag voor Yvonne. Gebruiken jullie als gemeente ook wel de vergelijkende toets? En als jullie dat doen, wat voor eisen stellen jullie dan? En als je het niet doet, waarom stel je die of gebruik je de vergelijkende toets eigenlijk niet?
Nou, wij liepen zeg maar bij de actualisatie van ons beleid liepen wij tegen twee dingen aan. Met name vanuit het koopstromenonderzoek zagen wij ontwikkelingen plaatsvinden. Waarbij wij nog eens heel kritisch naar onze standplaatslocaties wilden kijken. Wij hadden deze wat verspreid door de gemeente heen liggen. En zeg maar, ontwikkelingen in het koopstromenonderzoek lieten juist zeg maar, nog pluspunten zien voor buurtwinkelcentra. En dat was eigenlijk wel een interessante ontwikkeling toen in de koopstromen. Dus wij hebben heel specifiek zeg maar, onze standplaatslocaties kritisch onder de loep genomen. En daarnaast liepen wij natuurlijk aan tegen de schaarse rechten. Die moesten ook in ons beleid verwerkt worden. En wij hebben niet gekozen voor de optie van de vergelijkende toets als gemeente. Uiteindelijk hebben wij voor het lotingssysteem gekozen voor onze standplaatsen. Juist omdat je dan de meest onafhankelijke methode als gemeente kiest om de schaarse vergunningen te verdelen. Bij een vergelijkende toets moet je toch altijd weer criteria aangeven. En dat kan altijd tot weer discussie leiden natuurlijk. Waarom wel die, waarom niet zo. En loting hadden wij het idee, dat is de meest onafhankelijke toets die je door kan voeren voor het toewijzen van de standplaatsen.
Ja, was dan ook de achterliggende gedachte bij de loting dat eigenlijk de aanvragers in beginsel allemaal wel ongeveer een gelijke positie hadden qua wat ze aanboden? Of was dat niet een overweging
nee,
die daarbij een rol speelde?
Eigenlijk keken we ook niet naar de producten. We wilden gewoon, zeg maar ook, dat bleek uit de toelichting op de schaarse rechten. We wilden een ieder in de gelegenheid stellen om mee te kunnen dingen in de vergunningen op een zo onafhankelijk mogelijke manier. Zonder daar een oordeel aan producten te hechten. Want dat lost zich eigenlijk in de praktijk wel op. Er zullen nooit bijvoorbeeld twee groenteboeren op dezelfde dag op eenzelfde locatie gaan staan.
Nee, dat begrijp ik wel. Dan is een loting in die zin dat je zegt, nou ja, ik wil het zo onafhankelijk mogelijk als maar kan. Zonder dat er discussie ontstaat over eventuele eisen die ik stel in een vergelijkende toets, wil ik het verdelen.
Ja.
Nee, helder. Laat natuurlijk onverlet dat de vergelijkende toets in andere gevallen, en dat zie je met name veel bij bijvoorbeeld speelautomatenhallen, dat daar vaak wel de vergelijkende toets gebruikt wordt en dat daar ook allerlei voorschriften en eisen gebruikt worden. Johan, kun jij misschien wat nader toelichten, als je dan de vergelijkende toets gebruikt, wat voor eisen je dan mag stellen?
Daar wil ik wel over zeggen. Ik ben ook al geneigd om te reageren op wat Yvonne net zei. Waar ik even op aanhaak
wat jij
is
wil,
de loting als meest onafhankelijk. Kijk, als inderdaad de loting het meest onafhankelijk zou zijn, dan zou je eigenlijk zeggen, dan moet je wel van hele goede huizen komen om ooit voor een andere procedure te kiezen. Want je wil juist dat de overheid onafhankelijk optreedt. Dus daar zit een. Als het inderdaad zo is dat deze procedure het meest onafhankelijk is, dan hebben eigenlijk alle andere procedures eigenlijk minder goede papieren, zou je zeggen. Ik denk dat het eigenlijk zaak is om ook naast bijvoorbeeld een vergelijkende toets te laten zien dat het ook onafhankelijk kan plaatsvinden en zelfs moet plaatsvinden in de zin van onafhankelijk in de zin van misschien onpartijdig richting de verschillende gegaagden. Ik geef wel toe dat de uitdaging daar wel groter is, omdat je inderdaad, wat Yvonne ook al zei, dan moet je keuzes maken in de criteria die je gaat hanteren. En iedere keuze die je maakt is natuurlijk voor nieuwe discussie. Ja. Dat betekent natuurlijk niet dat een loting als zodanig niet voer voor discussie zal hoeven te zijn. Ik denk dat de keuze voor de loting, daar kun je ook over discussiëren. Alleen inderdaad, als die keuze eenmaal is gemaakt en daar is over gediscussieerd, ja, dan is die uitkomst daarna, even aangenomen dat je dat fatsoenlijk uitvoert met de notaris of hoe je dat ook wil doen, dan valt over die uitvoering niet heel veel meer te zeggen. En dat is natuurlijk bij de vergelijkende toets, heb je eigenlijk een dubbele discussie. Ten eerste de keuze voor de vergelijkende toets en de criteria die je daarbinnen hanteert. En ten tweede de toepassing van de criteria. Want ook al heb je een bepaald criterium gekozen, ik noem maar iets als voorkomen van overlast bij de standplaats, met afval, et cetera. En dan, ten eerste heb je dan de discussie, mag je dat criterium hanteren? En ten tweede heb je de discussie, als dat criterium wordt gehanteerd, hoe weeg je dan het ene voorstel, de ene aanvraag tegen de andere aanvraag? Dus er zal meer discussie zijn, maar ik denk dat we niet bang moeten zijn daarvoor. Hè? Als je goede keuzes maakt en je die ook consequent toepast, dan kan ook een vergelijkende toets wel stand houden. Wat voor eisen mag je stellen? Dat was eigenlijk jouw vraag. En ik denk dat als je kijkt naar wat weten we tot nog toe, als je kijkt naar de stand van het recht, dan zien we dat er met name eisen zijn geformuleerd die zien op meer formele aspecten rond transparantie van de criteria. Dus de criteria moeten bekend zijn gemaakt en ze moeten duidelijk zijn geformuleerd. Waar we nog veel minder over zien is de inhoud van die criteria. Ja. Waar heb je een soort van inhoudelijke maatstaven waaraan die criteria zouden moeten voldoen? Want ik denk dat daar ook misschien wel als overheden in duister tasten van ja, ik zou misschien wel willen, maar ja, welke eisen kan ik dan stellen? En ik denk dat het voor een jurist is natuurlijk is een heel goed vertrekpunt, beleidsmakers ook, om te beginnen bij het doel waarom dit vergunningsstelsel bestaat. Dat vloeit voort uit het specialiteitsbeginsel, waarbij we zeggen overheden, bestuursorganen hebben niet zomaar bevoegdheden gekregen, maar die hebben bevoegdheden gekregen om een bepaald specifiek doel te dienen. En dat betekent ook dat de bevoegdheid alleen ten behoeve van dat doel mag worden aangewend. Ter voorkoming van overlast, ter bescherming van de openbare orde, consumentenbescherming, nou, et cetera, et cetera. Dus dat zal het vertrekpunt moeten zijn bij de vormgeving van de inhoudelijke criteria. Welke doelen beoogt het vergunningsstelsel te beschermen? Dan kan ik me voorstellen dat men denkt, maar die doelstellingen die zijn al verdisconteerd in de weigeringsgronden die we al hebben staan in ons vergunningsstelsel. We hebben een aantal weigeringsgronden. En stel nou dat een aanvraag aan al die criteria voldoet, heb ik dan nog enige inhoudelijke maatstaf om toch een keuze te kunnen maken tussen verschillende aanvragen? En daar zit denk ik een beetje het spanningsveld bij de vergelijkende toets, dat je de doelstellingen van je vergunningsstelsel al deels hebt verdisconteerd in je, wat ik maar noem, je reguliere weigeringsgronden. En dat je nu tot de conclusie komt, ja, zelfs als ik die reguliere weigeringsgronden toepas, dan heb ik nog meer kandidaten over dan dat ik vergunningen beschikbaar heb. Dan is een manier om te kijken van kan ik misschien die doelstellingen of die belangen die het vergunningsstelsel beoogt te beschermen nog verder aanscherpen als het ware. Dat je zegt van nou, tenminste mag er geen onaanvaardbare belasting van de onmiddellijke omgeving zijn. Maar vervolgens ga ik vergelijken wie, gegeven dat iedereen aan de ondergrens voldoet, de beste inpassing heeft in de onmiddellijke leefomgeving. Ja, dus dan ga je eigenlijk een negatief criterium wat positief formuleren. Dan ga je als het ware in het verlengde van zo'n weigeringsgrond je eisen wat aanscherpen. Dat is een lijn, ja, dan, daar kun je van zeggen, daar blijf je echt binnen de doelstellingen, binnen de belangen die het vergunningsstelsel beoogt te beschermen. Een andere... Ga verder.
Oh, sorry. Nee, dat was...
Een andere punt is, kun je ook echt een heel ander belang of een heel andere doelstelling verdisconteren in je verdelingscriteria. Sommige mensen zeggen, ja, zou je niet een prijsmechanisme kunnen toevoegen aan de vergelijkende toets? Dat je niet alleen de prijs laat regeren als in een veiling, maar dat je wel dat een van de criteria is waarop je de aanvraag gaat vergelijken. En dan is de uitdaging denk ik wat groter, want dan moet je eigenlijk laten zien hoe dat financiële criterium, maar het kan ook een heel ander criterium zijn, kan worden verbonden aan de doelstelling van het vergunningsstelsel.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat je daar ook misschien wel de vergelijking, loting, vergelijkende toets nog scherper maakt. Want zoals ik het in ieder geval in de praktijk ervaar, is het vaak zo dat je met dat gemeenten of overheidsinstellingen nog wel eens juist de neiging hebben voor de vergelijkende toets, omdat ze dan ook kunnen sturen op de belangen die ze vertegenwoordigen, juist met hun vergunningsstelsel. Want bij een loting is het meer, nou, de inschrijvers schrijven zich in en wordt geacht aan de voorwaarden te voldoen. Terwijl bij de vergelijkende toets kun je ook nog kijken wie vult dan het beste in wat ik moet behartigen binnen mijn wettelijk kader. En bij die financiële eisen heb ik nog wel dan de vraag dat ook in de literatuur daar natuurlijk weliswaar over de band van de veiling wat discussie over ontstaat over hoe sterk mag die prijs dan meewegen en moet die niet nog in verhouding staan tot de kosten die dan gemaakt worden.
Ja.
Door een overheid.
Nou, je ziet dat inderdaad een van de grote...
Wil je daar nog op reageren?
Nou, niet eens een van de grote vragen van de huidige tijd is, want voor mij is de vraag al 20 jaar geleden ook wel eens opgeworpen. Alleen je ziet dat gemeenten er niet voor kiezen om een veiling, of laat ik zeggen wat algemeen, een prijsmechanisme in te zetten. En ik ben ook wel benieuwd of dat bewust is, dat men zegt dat willen we niet. Of dat men zegt dat durven we niet, want we weten niet of het juridisch houdbaar is. En dat zijn natuurlijk twee hele verschillende redeneringen, of je het niet wilt of dat je het niet juridisch niet... Niet aandurft of denkt dat het niet hout snijdt. Want het is natuurlijk inderdaad wel de vraag van, ja, nemen we bijvoorbeeld een standplaats of iets om te venten. Waarom is het noodzakelijk om daar een prijsmechanisme aan te verbinden? Is dat omdat dan de grond die wordt ingenomen doelmatiger wordt gebruikt? Hè? Dat is een beetje het argument bij frequenties. Dat als je zegt, diegene die het meeste geld voor overheid, die zal het wel het beste gebruiken. Hè? Maar kun je dat ook van de grond zeggen die je ter beschikking stelt? Dus de redenering die je bij een frequentie ziet of bij kansspel is het ook aan de orde geweest, bij kansspelvergunningen. Dan zeggen ze, ja, dat kunnen we misschien verbinden aan... preventie van gokverslaving, en dan moet een heel behandelprogramma, et cetera, opgetuigd worden. Dat zul je echt per vergunning moeten kijken of je daar voor mij een verband ziet met de doelstellingen die het vergunningsstelsel beoogt te beschermen.
Ja, nee, dat begrijp ik. Yvonne, heb jij daar nog een mening over? Ik hoorde je net ook al reageren op wat ik zei, dus misschien dat je een soort gecombineerde reactie wil doen.
We hebben daar bewust allemaal niet voor uitkomt. Gekozen, hoor. We hebben wel wat eisen in ons beleid opgenomen. Weet ik niet zozeer of dat direct de voorgaande onderwerpen raakt. Kijk, wij hebben sowieso... een aantal locaties in onze gemeente waar standplaatsen ingenomen mogen worden. Wat wij in ons beleid wel hebben opgenomen is dat zeg maar een ondernemer die mag maximaal gedurende 2 dagen in de week op eenzelfde locatie staan. Hij kan wel voor meerdere locaties aanvragen, maar voor 1 en dezelfde locatie is tot een maximum van 2 dagen beperkt. Daarnaast hebben wij de zaterdagen ook uitgesloten van standplaats innemen. We hebben een van onze vereisten die we ook op hebben genomen qua overlast in ons beleid. Dat blijkt dat er bijvoorbeeld geen aggregaten gebruikt mogen worden. Juist om die geluidsoverlast tegen te gaan. Dus wij hebben in ons beleid wel een aantal criteria opgenomen, waardoor wij ook wel denken dat er voldoende ruimte en mogelijkheden zijn voor ondernemers om hun standplaatsen in te nemen. En tot nu toe zijn onze ervaringen dat er is altijd nog wel ruimte op onze locaties beschikbaar.
Nee, helder. Moet ik dat dan ook zo begrijpen dat je eigenlijk zegt, ja, de loting zoals wij die hebben vormgegeven, gecombineerd met die voorwaarden, daar zit eigenlijk al die ondergrens in die je ook met een vergelijkende toets zou kunnen bereiken door het stellen van voorwaarden en het daarmee behartigen van de belangen die horen bij de standplaatsvergunning.
Ja, hier ondernemen, dat is ook een natuurlijk vrije vestiging. Dat, waarom zouden we aan, als gemeente heel erg strikte vereisten daaraan gaan verbinden? Als je met loting hetzelfde doel kan bereiken.
Ja, nee, die overweging kan ik dan wel begrijpen. En zou je nog reageren op eigenlijk de vraag die Johan stelt met... het lijkt erop dat gemeenten wat huiverig zijn, even vrij vertaald, om prijsmechanismen te verwerken in de verdeling van schaarse rechten?
Het standplaatsenverhaal praten. Wij, voor zover het gemeentegrond is... zijn ondernemers krijgen daar wel een nota voor. Voor het gebruik van de gemeentegrond. Maar ja, ik vind dat best een lastig hoor. Om zeg maar financiële overwegingen daaraan te verbinden. Dat, ik vind het, nou ja, dat vind ik voer voor juristen. Om daar inderdaad helderheid in te scheppen. Dat, ik vind dat heel erg lastig om dat te hanteren.
Ja, dat kan ik ergens wel begrijpen. Maar kun je dan een beetje toelichten wat voor jou, al is het maar gevoelsmatig, zonder helemaal in de juridische details te treden, waar zit die lastigheid dan in voor jou?
Om daar in te treden. Dat, kijk, je hebt als gemeente heb je de taak om te zorgen voor een evenwichtige vergunningverdeling, in dit geval van de standplaatsen. En niet om daar een financieel beleid op te voeren.
Johan, heb jij nog...
De gebruikers zeggen een nota. Daar zie je dus al het feit dat je als gemeente ook die grond in eigendom hebt. Daar zet je eigenlijk ook al een financieel instrument in door een nota te sturen. Dus dan is de vraag ook al terecht van wat doe ik, ga ik dan nog een publiekrechtelijk financieel instrument daarnaast inzetten? Kan dat zomaar? Dus als er natuurlijk helemaal geen nota zou worden verstuurd, zou die vraag misschien ook al veel eerder opkomen dan als in dit geval, waar al die nota wel wordt verstuurd, op privaatrechtelijke titel zo gezegd. Ik vond het ook wel aardig om te horen dat eigenlijk in de praktijk dat die vergunningen eigenlijk lang niet altijd schaars blijken bij die standplaatsen en ventlocaties.
Ja, nee, ik heb daar ook nog wel eens een discussie over, want het schaars blijken kan natuurlijk net anders zijn in de praktijk, alhoewel je natuurlijk in de rechtspraak wel ziet, het enkele voeren van beleid en limiteren maakt vergunningen al schaars. Daar kun je natuurlijk over discussiëren, want als je in beleid iets opneemt en er vervolgens de realiteit voldoet er niet aan, is er dan nog wel schaarste. Maar dat is een tweede, denk ik. In het kader van het onderwerp waar we nu mee bezig zijn, dus de vergelijkende toets en welke eisen mag je stellen, hebben jullie nog iets toe te voegen, nog wat mede te delen? Of
nou,
zeggen jullie, we gaan lekker naar het
volgende? Ik denk
dat
het ook wel sterk afhangt van het onderwerp. Want toen ik in eerste instantie de jurisprudentie in zaken de schaarse rechten las, het heeft best wel op heel veel diverse onderwerpen betrekking. En ja, het zal bij het ene onderwerp veel meer toepasselijk zijn dan bij het andere onderwerp.
Nee, dat ben ik zeker met je eens. Je ziet ook dat met name eigenlijk bij de wat meer openbare orde vergunningen, dat het daar wat strenger lijkt en dat daar ook sneller een vergelijkende toets zit. Terwijl bijvoorbeeld bij de standplaatsvergunningen waar we het net over hadden, daar zie je dat ook op landelijk niveau, dat daar kamervragen worden gesteld over, wordt de marktkoopman niet in zijn ondernemerschap beknot. Dus je ziet ook dat die discussie wel verschuift of heerst afhankelijk van het onderwerp waar de vergunning op ziet.
Absoluut.
Dan denk ik dat het een mooi moment is om over te stappen naar de overdraagbaarheid van een schaarsrecht. Want dat is ook een van de onderwerpen die ik in ieder geval in de praktijk vaak tegenkom. Waarbij ondernemers het prettig vinden om, nou, afhankelijk van de looptijd, meestal zijn dat wat langere looptijden, om hun vergunning over te kunnen dragen. En dat zie je bijvoorbeeld in de speelautomatenhallenbranche, waarbij dat vroeger, toen de schaarse vergunningen jurisprudentie eigenlijk nog niet was, althans, die was er wel, maar niet zo strikt als toen in 2016 met de Vlaringen-uitspraak. En toen konden zij hun vergunning vaak ook nog verhandelen door hem over te dragen aan een andere ondernemer, en die ging hem dan vervolgens gebruiken om het uit te baten. Yvonne, hoe kijk jij daar beleidsmatig tegenaan, ja, tegen die overdraagbaarheid van bijvoorbeeld een standplaatsvergunning?
Het beleid is gebaseerd op de APV natuurlijk, de Algemene Plaatselijke Verordening. En een van in de algemene onderdelen van de APV is opgenomen dat vergunningen persoonlijke vergunningen zijn. Dus ja, dat staat een beetje haaks op overdraagbaarheid. Ondernemers moeten zelf ook gebruik maken van de vergunning die ze aanvragen. En het is natuurlijk met de schaarse rechten is het zo dat sowieso bij de toewijzing moet je het natuurlijk openstellen voor een ieder. En ja, dat vind ik ook dat vind ik eigenlijk ook haak staan op het overdraagbaar zijn van de vergunning. Wij hadden voorheen in ons oude beleid, voordat we dit geactualiseerd hadden, verleenden we de vergunningen voor onbepaalde tijd. Maar dan was het nog steeds wel die persoonlijke vergunning. Met die schaarse rechten is het natuurlijk, je mag het niet meer voor onbepaalde, je mag de vergunningen niet meer voor onbepaalde tijd verlenen. En je hebt natuurlijk nog steeds dat vereiste van dat het persoonlijke vergunningen zijn. Dus ik ben wat.
Ja, met me. Ik snap hem. Nee, zeker als die persoonsgebonden is, wordt de overdraagbaarheid natuurlijk lastig. Johan, hoe kijk jij aan tegen de overdraagbaarheid van schaarse rechten?
Ik weet niet of de mensen het meegekregen, maar de Nobelprijs voor de economie is dit jaar uitreiken twee mensen die zich bezighouden met veiling, waar we het eigenlijk net over hadden. In het rapport van het Nobelprijscomité wordt heel aardig beschreven dat in de Verenigde Staten had men aanvankelijk een vergelijkende toets voor radiofrequenties, vanaf de jaren 30 of zo. En in de jaren 80 was men daar niet tevreden mee, omdat het tot te veel discussie leidde, eigenlijk waar we het net ook over hadden. En toen stapte men over op de loting. En wat men toen zag, was dat er allerlei mensen zich gingen aanmelden voor de radiofrequenties, die eigenlijk helemaal niks ermee wilden doen. Behalve dat ze wilden doorverkopen op de secundaire markt. Want die frequenties waren wel overdraagbaar gemaakt. Dus dat betekent dat er heel veel mensen mee gingen loten. En het enige wat je moest kunnen overleggen was een of andere bankgarantie van $50.000 of zo. Dus die eisen waren niet heel hoog. Dus ook als je echt geen serieuze operator was, kon je toch redelijk makkelijk aan zo'n frequentie komen. Dus je deed mee aan die loting. En als je dan eentje had gewonnen, dan ging je volgens op Marktplaats van de jaren 80 zei ik heb een frequentie gewonnen. Aan wie zal ik me overdragen? En daar werd dan grif geld voor betaald. Dus juist, omdat we het net hadden over die loting, juist als je een loting kiest, moet je misschien wel extra goed nadenken over die overdraagbaarheid. Omdat als je dat niet doet, dan ga je dus krijgen dat er allerlei mensen mee gaan doen aan die loting. En om dat vervolgens te verhandelen, dan kun je natuurlijk twee dingen tegen doen. Ten eerste kun je de persoonsgebonden elementen benadrukken, dat je niet kunt overdragen. En aan de andere kant kun je natuurlijk ook bij de initiële verdeling, bij de loting zeggen van alleen diegene komen in aanmerking voor vergunningverlening. Die voldoen aan een aantal minimum eisen en die moet je dan een beetje opkrikken, zodat je echt alleen maar de serieuze kandidaten overhoudt. Dus overdraagbaarheid, dat is eigenlijk mijn eerste punt, hangt ook wel samen met de verdelingsprocedure die je aan het begin hebt gekozen. Dan in de tweede plaats, en dat is het punt wat ook Yvonne al aanzit. Je kunt overdraagbaarheid eigenlijk niet loszien van allerlei andere ontwikkelingen die samenhangen met schaarse rechten, waarbij met name die bepaalde looptijd een interessante is. Want vroeger inderdaad met die onbepaalde looptijd, dan had je ook wat over te dragen, want dan wist iemand, nou dan zit ik voor de, hè, dan neem ik iets over dat ook voor onbepaalde tijd is. Tegenwoordig krijg je natuurlijk dat vergunningen voor bepaalde tijd moeten worden verleend, schaarse vergunning althans. Dus dan is het hele belang van overdraagbaarheid lijkt ook minder groot te worden. Er zijn natuurlijk best wel wat verordeningen die mogelijk maken dat een markthandelaar aan zijn zoon of aan een werknemer zijn marktkraam overdraagt. Die zijn er van ouds, dat soort bepalingen. Maar als je een looptijd van beperkte duur hebt, ja, dan heb je ook maar voor enige tijd iets aan die schaarse vergunning. Het is niet dat je dan weer voor onbepaalde tijd op die markt mag staan. Dus dat is ook iets waarbij je ziet hoe een andere ontwikkeling ten aanzien van schaarse recht, namelijk de looptijd, het belang van overdraagbaarheid, van overgang, kleurt. Ten derde, bij schaarse vergunningen is altijd de gedachte van iedereen moet een kans hebben om mee te dingen. En als jij lopende de rit iets verandert aan jouw schaarse recht, dan werpt dat altijd de vraag op, als dit bekend was geweest bij de verdeling, had dat mogelijk tot een andere uitkomst kunnen leiden? En als het antwoord ja is op die vraag, het had tot een andere uitkomst kunnen leiden, dan zegt de jurisprudentie, dan spreken we van een wezenlijke wijziging van de vergunning. En een wezenlijke wijziging betekent dus eigenlijk dat je een nieuwe vergunning aan het verlenen bent. En dan moet je daarbij ook weer competitie, et cetera, organiseren. Dus dat betekent aan de ene kant dat als jij aan de voorkant bij de initiële verdeling niet helder bent geweest over de vraag of overgang mogelijk is, dat het kan betekenen dat je dat lopende rit niet alsnog kunt toestaan, die overgang van die vergunning. Omdat dan kan een concurrent zeggen, ja, had ik geweten dat ik mijn vergunning kan overdragen, ja, dan had ik een veel beter bod uitgebracht. Hè, of dan had ik veel eerder mijn aanvraag ingediend. Dus als je al overgang wilt toestaan, dan zul je dat al bij de initiële verdeling kenbaar moeten maken, zodat marktpartijen die mogelijkheid kunnen verdisconteren in hun aanvraaggedrag. Hè, bijvoorbeeld dat ze eerder in een aanvraag indienen, of omdat ze een betere aanvraag indienen, zo gezegd. Dus ten eerste, dus denk dus aan de voorkant na over, wil ik het toestaan, ja of nee? Want als je het wilt toestaan, moet je het aan de voorkant hebben gemeld. En er kan dus ook een goede reden zijn om het niet te willen toestaan. En dat kan deels samenhangen met het schaarse karakter van de vergunning. En bijvoorbeeld de verdelingsprocedure die je daarbij hanteert. Maar je kunt ook overwegingen hebben die op zich niet samenhangen met het schaarse karakter van de vergunning om het niet te willen toestaan. En dat je zegt, ik vind het hier gewoon heel belangrijk dat ik een analyse van de vergunninghouder kan doen. Het persoonsgebonden element is hier zo sterk aanwezig. Iemand moet een onbesproken gedrag zijn. Ja, dat laat ze niet zomaar overdragen.
Ja, nou, wij merken in de praktijk ook wel dat soms anders voelt. En dat hangt er echt wel mee samen wat jij terecht ook opmerkt met hoe lang is dan de looptijd. En je ziet met name bij speelautomaathalle vergunningen dat die looptijd kan variëren van 1 tot 20 jaar. En dan bij 20 jaar is het best wel lang. En daarbij zitten ook vaak de zittende partijen die voorheen ook de vergunning hadden. Die dat toen de jurisprudentie nog niet zo was dat je voor bepaalde tijd moest gaan verlenen, dat soort zien als pensioenvoorziening of een andere voorziening die zij zo hadden bedacht. Dus dat daar vaak nog wel de drang naar overdraagbaarheid er is. En wat je denk ik heel terecht opmerkt is dat je dat dan uiteraard aan de voorkant moet regelen. En dat je ook overwegingen kunt hebben om dat niet te willen. Bijvoorbeeld onbesproken gedrag. Maar is het dan niet nog mogelijk om, als je dat toch allemaal aan de voorkant aan het regelen bent, dat je zegt, nou ja, je mag die vergunning gedurende de looptijd 1 keer overdragen. Dan blijft alleen de resterende tijd over, want anders ga je inderdaad iets nieuws verlenen. En dat kan ook alleen maar als je bijvoorbeeld weer een biebop.
Ja, je kunt inderdaad
aan iemand die van onbesproken gedrag is.
Het element van die vergunning zo belangrijk, hè, dat er een toets zit van de persoon die achter die vergunning zit. Dat kun je natuurlijk meenemen, hè, dat je zegt, het is weliswaar overdraagbaar, mits de nieuwe persoon ook de toets doorstaat. Dus inderdaad, het is terecht dat je zegt, persoonsgebonden elementen brengen niet mee dat je als zodanig overgang van een schaarse vergunning nooit zou moeten willen toestaan. Nee, je kunt prima een overgang realiseren waarbij je ook zo'n persoonsgebonden element betrekt. Ik denk dat wel dat er iemand die een vergunning wil overnemen, die zal zich in een markt die volledig gesloten is, omdat de vergunning voor onbepaalde tijd zijn verleend, die weet van er is geen andere mogelijkheid om aan die vergunning te komen dan hem over te kopen, zogezegd, van een zittende partij. Op het moment dat jij weet van, nou ja, over 2 jaar komen weer vergunningen vrij, dan kan ik nu de zittende partij een enorm bedrag gaan betalen in het kader van de overdracht. Of wacht ik nog 1 jaar of 2 om vervolgens mee te dingen, want dan komen die vergunningen toch vrij. Dus ik denk ook dat het belang van nieuwkomers anders is dan voorheen. Zij hebben nu meerdere paden op de wedden. Hetzij ze kopen er eentje over. Gegeven dat de overgang open staat van zo'n vergunning. Hetzij ze wachten tot het moment dat de markt opnieuw wordt verdeeld.
Ja, nee zeker. Dat ben ik het helemaal mee eens. Je ziet ook nog wel dat er sommige partijen zijn die zeggen, nou weet je, het is allemaal voor onbepaalde tijd verleend. Laat ik eens een aanvraag doen. En dan over die band de onbepaalde tijdheid of de onbepaaldheid van de termijn aanvechten. Dat is ook natuurlijk nog een paard waar je op kunt wedden. Wel wat lastiger, maar dat is ook een van de mogelijkheden. En daar zie je dat er juist weer meer mogelijkheden zijn. Nee, Yvonne, heb jij nog toe te voegen aan de overdraagbaarheid van de schaarse rechten?
Je moet die markt natuurlijk niet op slot gooien. Dat, bij ons is het niet voor niks dat het persoonlijke vergunningen zijn. Dat, zodat er juist dat daar geen handel in gedreven kan worden. Dat...
Ja, en dan is het denk ik ook nog wat je terecht opmerkt. Ja, hij is ook nog eens gekoppeld aan een soort verscheidingsplicht van de marktkoopman, toch? Als ik het goed begreep.
Zijn dat zij hebben de vergunning aangevraagd. Dus daar moeten ze ook gebruik van maken.
Nee, dat begrijp ik. Dan zit je al heel snel juist ook aan dat persoonlijke element en dan niet aan de overdraagbaarheid. En ik kan me ook voorstellen dat dat is ingegeven door de marktman of de marktcontroleur die eigenlijk weer de toezicht houdt op de markt, dat die ook degene kan aanspreken die de vergunning heeft. Dat ook wel weer een belang is wat daarin meeweegt.
Ja, wie de rechthebbende is op dat gebied natuurlijk. Die is ook verantwoordelijk voor de gang van zaken op zijn standplaats.
Yvonne, hoe lang hebben jullie die vergunningen verleend?
We hebben zeg maar een termijn van 5 jaar houden we nu aan. Ja. Onder ons nieuwe beleid. Alleen toen wij ons beleid wijzigden, actualiseerden. We hadden natuurlijk al een aantal standplaatshouders. Zeg maar voor de ondernemers die toen al als standplaatshouder actief waren, hebben wij via het overgangsrecht, omdat wij vroeger de vergunningen voor onbepaalde tijd verleenden, hebben we voor de standplaatshouders die op het moment van vaststelling van het nieuwe beleid al standplaats hadden, hebben we een langere overgangstermijn toegestaan. En die hebben een overgangstermijn van 10 jaar. Dus alle nieuwe aanvragen, die worden voor 5 jaar verleend.
Oké, ja.
En dan komen we eigenlijk al heel natuurlijk bij het laatste onderwerp. Namelijk, mag je differentiëren bij het verdelen? Dus bijvoorbeeld oude en nieuwe partijen of zittende en nieuwe partijen of anderszins. En Yvonne, ik begreep al, want je licht het net toe, dat jullie ook zoiets hadden van nou, er zaten al partijen met een standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd en die willen we een soort overgangstermijn bieden. Hoe hebben jullie dat dan verder ingevuld? Hebben jullie gekeken, wat is er aan nieuwe partijen of hoe zitten de belangen van zittende partijen of hoe moet ik dat zien?
Gang zijn gegaan. Want ja, we hadden 2 belangrijke items die aangepast moesten worden. Enerzijds was het natuurlijk kritisch naar de locaties kijken en anderzijds was het de schaarse rechten doorvoeren. Dat had voor onze zittende ondernemers was dat best wel een behoorlijke wijziging natuurlijk, omdat hun een vergunning voor onbepaalde tijd hadden. Dus wij zijn eigenlijk in eerste instantie begonnen met het gesprek met de ondernemers om toe te lichten van dit gaan we doorvoeren. We willen ons beleid aanpassen aan de ontwikkelingen in het koopstromenonderzoek, maar anderzijds zitten we met actualiteiten in de jurisprudentie en met name de schaarse rechten moeten wij ook doorvoeren in ons beleid. Dus daar zijn we heel open en eerlijk richting ondernemers zijn we daarmee begonnen. Nou ja, dan, ga je, dan neem je natuurlijk wat hun ook inbrengen, neem je mee. Nou ja, in het gemeentelijke proces, dan maak je een conceptbeleid. Dat moet erin zagen, zodat iedereen daar ook inspraak op kan geven. Nou ja, dan gaat het natuurlijk ook richting college en raad. Ja, en daar krijg je ook nog eens aanvullingen op het beleid. En ja, die hadden met name, ze begrepen, het was duidelijk dat het beleid gewijzigd moest worden. Maar met name ja, wilden ze toch wel aandacht voor de zittende ondernemers. En dat daar toch zorgvuldig mee omgegaan werd, omdat het een behoorlijke wijziging voor onze zittende ondernemers was. En nou ja, dan kijk je natuurlijk wel wat er binnen die schaarse rechten aan mogelijkheden is om daar wat mee te doen. En nou, zo zijn we uitgekomen op een langere overgangstermijn voor onze zittende ondernemers.
Nou ja, heel begrijpelijk. En ik denk dat dat ook juist beantwoordt aan wat ik dan weer ervaar in de zaken waarbij wij meer de ondernemers of het bedrijfsleven bijstaan. Die vinden het juist heel prettig om van die verandering één op de hoogte gesteld te worden en twee daar ook wat input op te kunnen geven. Dus dat is misschien ook wel juist een tip voor de gemeentelijke praktijk om een marktconsultatie te doen om uit te vragen naar nou, waar lopen jullie tegenaan als wij dit gaan doen. Dan maak je het, denk ik wat je heel terecht zegt, maak je het juist transparant en zorg je ervoor dat mensen ook betrokken zijn. Misschien zijn ze het er inhoudelijk verder absoluut, niet mee eens, maar ze hebben wel zicht op wat hen tegemoet gaat komen.
Of linksom, uiteindelijk krijgen ze ermee te maken. Ja.
Ja, nee zeker, dat ben ik helemaal met je eens.
Nou, Johan, ik denk dat je er inderdaad niet aan komt
om vragen over
wie ga je differentiëren. En het meest voor de hand ligt onderscheid natuurlijk tussen de zittende partij en de nieuwkomers. En juist als je beleid gaat heroverwegen, opnieuw gaat vormgeven, dan kun je niet voorbij gaan aan het feit dat je zittende partijen hebt die een vergunning hebben gekregen in de veronderstelling dat ze die voor onbepaalde tijd zouden hebben. Kijk, iemand die nu een vergunning aanvraagt, die kan er rekening mee houden in zijn eens een business case, dat die bijvoorbeeld maar voor 5 jaar gaat gelden. Hè? Die kan zeggen, oké, dan ga ik iets harder lopen, of ik ga je andere producten verkopen, of ik ga nog even een goed marktonderzoek doen. Maar iemand die er al zit, hè, die heeft die keuze niet meer. Dus het is heel, dus terecht wordt een onderscheid gemaakt tussen diegene die moeten terugkijken, hè, degene die er al zitten, en degene die nieuw aantreden. Want degene die nieuw aantreden, die kunnen bepaalde keuzes maken die anderen al hebben gemaakt en waarvoor ze ook investeringen hebben gepleegd. Dus dat je oog hebt voor de belangen van zittende partijen die al een vergunning hebben gehad en wiens vergunning je moet aantasten, dat lijkt mij meer dan terecht. Het kan natuurlijk wel in bepaalde omstandigheden zo zijn dat je zegt, ja, ook als we de zittende partij nog 5 jaar geven, evenals de nieuwkomers, ja, dan is dat speelveld wel voldoende gelijk. Dus het is niet een gegeven dat een zittende partij altijd de dubbele recht zou hebben op de dubbele looptijd. Dat hangt echt van de omstandigheden van het geval af, maar ook hè, van het beleid dat is gekozen, et cetera. Je kunt ook differentiëren opvatten als hele andere vormen van differentiatie. Hè? Dus je kunt allerlei focusbeleid gaan overwegen. Misschien tussen mannen en vrouwen zal iets minder aan de orde zijn bij schaarse vergunningen, maar misschien, ik weet dat een hele mooie jurisprudentie uit de jaren 90 bij Eils waren, wat ze toen noemden, een soort van kansloze jongeren. En die kregen een soort voorrang bij de vergunning, de standplaatsvergunning voor de verkoop van hotdogs. Om ook hen in staat te stellen om nou, zelf wat geld te gaan verdienen. En daar was de vraag of zulk voorkeursbeleid wel toegestaan was onder de gemeentelijke verordening. Hè? Of werden hier eigenlijk belangen gediend die op geen enkele manier verband hielden met de doelen die het vergunningsstelsel beoogde te beschermen. Dus dan kreeg je een hele andere vorm van differentiatie. Maar het is, kijk, eigenlijk moet je zeggen, kijk, bij schaarse vergunningen ga je hoe dan ook differentiëren. Je moet een keuze maken tussen partijen. En daar kies je een bepaald criterium voor. En op basis van het criterium valt een deel binnen dat criterium en een deel valt erbuiten. Dus eigenlijk differentiëren zou je kunnen zeggen is inherent aan het verdelen van schaarse rechten. Als je iedereen kon geven, dan hoeft je niet te differentiëren. Maar je kunt niet iedereen geven, omdat er maar een beperkt aantal is. Dus we moeten het in die zin ook niet doen als we differentiëren van iets extra's is binnen de verdeling van schaarse vergunning. Want in zekere zin doe je het altijd al. Hè? Zelfs bij een loting differentiëer je door te zeggen dat de lotnummers 1 tot en met 10 komen in aanmerking en de rest niet. Dat neemt natuurlijk niet weg dat iedere specifieke gekozen vorm van differentiatie roept zijn eigen vragen op. Nou, we hadden het dan al over zittende partijen en nieuwkomers. Er zijn ook wel situaties bij schaarse vergunningen waarbij je ziet dat de overheid nieuwkomers een eigen positie geeft. Hè? Dat bijvoorbeeld vergunningen worden gereserveerd voor nieuwkomers. Dat men zegt, nou ja, iedereen mag meedingen, maar twee van de 10 standplaatsvergunningen die zijn voor nieuwkomers. Omdat we het van belang vinden, hè, dat er voldoende beweging is in de markt. Dat ook zij een echte kans krijgen. En die zouden zij niet krijgen als zij moesten deelnemen aan de reguliere verdelingsprocedure. Ook daarvoor geldt, en dan zijn we toch eigenlijk weer bij het eerste gespreksonderwerp. Want kijk naar welke verdelingsprocedure je hanteert. En of die procedure meebrengt dat je aanvullende maatregelen tot differentiatie nodig hebt. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, een vergelijkende toets, iedereen heeft dezelfde kans. Maar als je ervaring zwaar laat wegen, dan ga je eigenlijk door de formeel, geef iedereen een gelijke behandeling. Maar eigenlijk zet je degene met ervaring, de zittende partijen, op voorsprong. Dus ook de keuze voor een verdelingsprocedure heeft een zeker differentiërend karakter en kan dat ook hebben in de verhouding zittende partij nieuwkomer.
Nee, zeker. Wij merken ook wel in de praktijk de geluiden waarbij je ook nog wel eigenlijk ziet dat bijvoorbeeld bij overgangsrecht niet gezegd wordt, iedereen die er nu een heeft voor onbepaalde tijd heeft vanaf het moment van inwerkingtreding van het nieuwe beleid of de nieuwe verordening een overgangstermijn van 15 of hoeveel jaar dan ook. Maar dat ze zeggen, wij kijken met name naar hoe lang heb je de vergunning al. En dan willen ze dat afzetten tegen de nieuwe looptijd. En dan heb je dus, wordt er ook weer gedifferentieerd naar
is of je als
hoe lang je de oude vergunning al had, zeg maar.
Krijg je daar juist weer een looptijd. Als je bijvoorbeeld, hoe dat bij Yvonne zal spelen bij de loting. Maar bij een loting wil je natuurlijk dat alle vergunningen op een bepaald moment aflopen. Misschien, zodat je ze tegelijkertijd kunt verloten. Of bij een vergelijkende toets, ja, als iedere vergunning op een ander moment afloopt, dan is het heel moeilijk om al die vergunningen in gezamenlijkheid weer in de markt te zetten. Dus de drang naar individualiseren, dus iedereen die compensatie geven op die recht heeft, dat kan soms een beetje afbreuk doen aan het verdelingsmechanisme dat je voor ogen hebt. Dan kun je natuurlijk dat compenseren door te zeggen, iedereen loopt op hetzelfde moment af, alleen de ene krijgt een grotere zak met geld mee dan de andere. Dus geld is eigenlijk het smeermiddel om tijd af te kopen, zou je kunnen zeggen. En de winst daarvan is dat je dan in ieder geval ervoor zorgt dat die vergunning gelijktijdig afloopt. Want ik denk dat gemeenten daar ook wel belang bij hebben, dat ze gewoon eens in zoveel tijd een verdeling kunnen organiseren, maar dat ze niet bij wijze van spreken elke 3 maanden weer een nieuwe verdeling moeten organiseren.
Nee, want dat komt de bestuurlijke lasten natuurlijk ook niet ten goede. En je kan natuurlijk altijd het geval hebben dat een vergunning teruggegeven wordt en dan moet die opnieuw verdeeld worden volgens de systematiek, maar dat is de uitzonderlijke situatie. Dus ik denk dat je daar een terecht punt maakt dat juist de enige uniformiteit, al niet met een smeermiddel als geld, dat wel wenselijk is. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, Yvonne.
Nou ja, het was best wel puzzelen natuurlijk tussen allerlei onderdelen in de schaarse rechten van hoe kom je tot een zo eensluidend mogelijke keuze in de opties die er zijn. Ik heb ook gekeken of het mogelijk was om slechts 1 keer in de 5 jaar te loten. Maar daar moet je zo... dat wordt gewoon ontzettend lastig. Want met standplaatsen is het zo, het is altijd een golfbeweging. Het ene moment heb je ontzettend veel aanvragen. En de volgende periode draai je weer een dipje in en dan is het wat minder. Er zijn altijd mensen die stoppen, ermee ophouden. Dus die periode van vijf jaar, dat één keer in de vijf jaar loten, is bijna ondoenlijk om daar een systeem voor te vinden. En ik moet zeggen, wij hebben nu al een aantal malen een loting gehouden en dat loopt prima. Je moet wel inderdaad goed bijhouden wanneer welke vergunning verloot is en weer vrijkomt. Maar tot op heden is dat geen probleem.
Je organiseert dan eigenlijk gewoon een loting per vrijkomende vergunning.
Ja.
Ja. Nou, en dan zie je dat inderdaad een loting heeft in die zin als voordeel ten opzichte van een vergelijkende toets. En dat inderdaad qua uitvoering, dat het vrij makkelijk zal gaan. Aangeeft, je moet in de gaten houden wanneer die afloopt, tijdig aankondigen dat die beschikbaar komt. En dan is een loting relatief snel georganiseerd.
Ja hoor, dat werkt echt prima. We doen het inderdaad keurig. We hebben een overzichtje, houden we bij van wat er beschikbaar is aan plekken nog. En daar wordt een keurige advertentie van gemaakt. Je komt in onze lokale krant en op de officiële overheidspublicatie site. En vier weken daarna vindt de loting plaats. Dus ieder die heeft gewoon ook de gelegenheid om er dan op in te schrijven nog, als ze dat willen, op de lege plekken die beschikbaar zijn.
En is het druk bij de loting?
De eerste keer hadden we best wel, maar ja, we zitten nu natuurlijk volop in de coronatijd. Dus wij nodigden ook alle deelnemers uit om bij de loting aanwezig te zijn. Nu in de coronatijd is dat even veranderd. We nodigen ze uiteraard niet meer uit nu in deze tijd. Dus dat is even een verandering ten opzichte van de reguliere verloting.
Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja, corona maakt het natuurlijk sowieso de werkprocessen allemaal lastiger. Ik denk dat we dat allemaal ervaren. Tenzij jullie nog dingen toe te voegen hebben of waarvan jullie zeggen dat wil ik echt nog kwijt over differentiëren bij het verdelen, kom ik eigenlijk bij het laatste onderwerp. Dat gaat er eigenlijk over. Hebben jullie nog dingen waarvan jullie zeggen, nou, voor de praktijk zou ik dat mee willen geven? Let daar vooral op of denk daar goed over na. Yvonne?
Ik heb best wel van lees gewoon de opties die er zijn in de schaarse rechten goed door. En loopt dat rijtje gewoon zorgvuldig langs en bedenk wat de voor- en de nadelen bij de diverse verdelingssystemen zijn. En het hangt er natuurlijk ook vanaf of ja, ik denk dat het weinig voorkomt dat je met geen oude situatie te maken hebt. Maar dat maakt ook wel het verschil. Je hebt natuurlijk een bestaande situatie en je moet naar een nieuwe situatie toe.
Dus... Ja, helder. Johan, jij nog handvatten voor de praktijk?
Nou, ik sluit me aan bij Yvonne. Hè, van, er is best een heel breed spectrum aan keuzes mogelijk. En laat je vooral niet leiden door de gedachte van, ja, zo hebben we het altijd gedaan, dus zo moeten we het weer doen. In tegendeel zou ik zelfs willen zeggen, durf ook wat minder belopen paden te betreden. En probeer ook zeker die verschillende eisen die er zijn in samenhang te zien. Hè. We zijn soms geneigd om ons heel erg geïsoleerd te zien. Van je hebt een bepaalde looptijd en je hebt een bepaalde verdelingsprocedure. Maar ik vind dat dit gesprek ook laat zien dat die verschillende eisen die grijpen op elkaar in. En dus de keuze die je voor de looptijd maakt, kan weer doorwerken in hoe je nadenkt over overdracht, et cetera, et cetera. Dus probeer ook die verschillende eisen in hun gezamenlijke dynamiek te bezien.
Ja, ik denk dat een hele goede samenvatting is, zowel vanuit het de praktijk van de gemeente als het meer academische ook vanuit, maar ook nog steeds praktisch vanuit de universiteit, in dit geval dan Johan. Dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor de bijdrage aan deze podcast en dan de luisteraars voor het luisteren.
Graag gedaan.
Graag gedaan.